Goedemiddag luisteraars, u bent verbonden met de Christelijk Gereformeerde Kerk van Dordrecht-Zuid. Fijn dat u meeluistert. Om 5:00 hopen we met de middagdienst te beginnen. Dan volgt u hier nu de liturgie. Deze middag is onze voorganger dominee Florimco van der Ree uit de kapel aan de IJssel. Orgel speelt Herman Keizer. Na welkom en mededelingen zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 98 vers 1. Psalm 98, vers 1 uit de nieuwe berijming. Dan volgt stil gebed en fotum en groet. Daarna zingen we uit de oude berijming Psalm 90, vers 4 en 9. Psalm 90, vers 4 en 9 uit de oude berijming. Dan volgt gebed en daarna is de schriftlezing. En die is vanmiddag uit Romeinen 3. Vers 9 tot 31, dus Romeinen 3, vers 9 tot 31. Na de schriftlezing zingen we uit de nieuwe berijming Psalm 51. Psalm 51 uit de nieuwe berijming, vers 4 en 6. Vers 4 en 6. Dan gaan de kinderen naar de zondagsschool en volgen de collecten. Dan volgt de verkondiging onder het thema Door genade vrij. Na de verkondiging zingen we het lied 182 uit op toonhoogte. En dat is het lied Genade zo oneindig groot. Dus uit op toonhoogte, genadig zo oneindig groot. Dat is lied 182. Dan volgen dankzeggingen en voorbeden. En daarna uit weerklank lied 388. Dat is het lied Ik ben zo rijk omdat ik mag geloven. Dus uit weerklank lied 388. Ik ben zo rijk omdat ik mag geloven. Dan volgt de geloofsbelijdenis. Daarna zingen we Psalm 103 vers 9 uit de Nieuwe Berijming. Psalm 103 vers 9. En tot slot de zegen. Tot zover. Ik wens u allen een goede en een gezegende dienst.
Goedemiddag gemeente, gasten, luisteraars via de kerktelefoon en internet. Van harte welkom in deze dienst. Ook een woord van welkom aan dominee van der Ree, die vanmiddag onze voorganger is. We beginnen deze dienst met het zingen van Psalm 91 vers 1. 98 vers 1, namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Laten wij ons in stilte voorbereiden op deze eredienst. Wij beleiden onze afhankelijkheid. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft geschapen, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand is begonnen. En hij groet u, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 90, vanuit de oude berijming, daarvan de versen 4 en vers 9. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven, uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als Gij in majesteit verheven het onrecht dat we in het openbaar bedreven en het kwaad door ons in het heimelijk verricht, in het licht stelt voor uw glansrijk aangezicht. Als onze zonde, onze ongerechtigheid in het licht komt voor God, dan beven wij voor zijn heiligheid. Maar we zingen ook het 9e couplet, laat uw genade ons met haar troost verrijken. Psalm 90, 4 en 9. Zullen we eerst met elkaar bidden en danken? Heere God, getrouwe Vader in de hemel, heilige God, u loven en prijzen wij, geprezen zij uw grote naam. U mogen we een nieuw lied zingen, Heer, want u bracht wonderen tot stand. We zien u heerlijk triomferen. Geef ons er oog voor, Heere, als we hier vanmiddag in de kerk zijn, voor de triomf van u, Heere Jezus. We bidden u om de komst van uw Heilige Geest, dat die ons de ogen daarvoor ook opent. Want als wij naar deze wereld kijken, uw schepping en wat ervan geworden is, als wij naar ons leven kijken, dat u aan ons geeft en wat wij daarvan maken, dan zien we niets triomfantelijks, niets wat ons reden geeft om triomfantelijk te zijn, tenzij het van u is. En Heere, wilt u dan in ons leven komen? Wilt u met uw woord vanmiddag naar ons toe komen als gemeente en naar ieder van ons hier in de kerk of als we de dienst op een andere manier meemaken, op afstand? Heere, willen u bidden of u de woorden die we lezen, waar we naar luisteren, van kracht wil voorzien? Heere, laten ze voor ons van betekenis worden. Ook als het misschien gaat over dingen die we al wel heel vaak hebben gehoord, omdat ze zo rechtstreeks de kern van het evangelie betreffen. Maar Heere, we moeten daar ook telkens weer naar terug immers. Terug naar wie u bent, Heere Jezus, en wat u gedaan hebt, wat u hebt volbracht in deze wereld. Want aan uw voeten is het immers de hoogste plaats. We bidden u of u ons dan een gezegende dienst wil geven en laat uw naam worden groot gemaakt onder ons. In alles wat we hier in deze dienst ook mogen doen met elkaar. Als we samen zingen. Als we samen uit de Bijbel lezen. Als we met elkaar bidden en danken. Ons geloof belijden en uw zegen ontvangen. Heere, open dan ons hart. En breek door al onze weerstanden heen. Opdat wij u, Heere Jezus, zien als de triomferende verlosser. Heere, wij bidden u voor de kerk in deze wereld. Vele plaatsen wordt vandaag kerk gehouden en brengt u uw gemeente bijeen. Laat uw koninkrijk worden uitgebreid. Laat het mogen komen, ook daar waar het nog niet gekomen is. Heere, wij bidden u voor mensen die we graag zouden willen bereiken met het evangelie, omdat we hen kennen en omdat we van hen weten dat ze u nog niet kennen of niet meer willen kennen, bij u vandaan zijn gegaan. Heere, breng ze terug. Wilt u ze naar uzelf toeleiden? Dat kunt u toch. Veel beter dan dat wij dat zelf zouden willen proberen. Wilt u het doen? In uw ontferming, in uw barmhartigheid. We bidden u voor kerken hier in Nederland. Heere, als we te maken hebben met een maatschappij, een omgeving waarin we christen zijn en geroepen zijn kerk te zijn, die al minder nog van u weet. Heere, we willen bidden om of u ons de wegen wil wijzen, om de goede boodschap van uw genade ook aan hen te brengen. Heren, we bidden u om de leiding van uw Heilige Geest daarin ook. Opdat ook wij worden toegerust om de plekken waar wij komen en waar u ons een plek geeft, getuigen van u te zijn, die zich niet schamen voor het evangelie. Heren, we bidden u of u zo ons een gezegende dienst wil geven. Weer de boze die zijn best doet om het werk van u te verstoren. En hoor naar ons bidden, Heren, in de vergeving van onze zonden, uit genade. Amen. Gemeente, wij willen met elkaar gaan lezen uit Romeinen 3, vanaf vers 9. Romeinen 3, vanaf vers 9 is de schriftlezing voor deze middag. Romeinen 3, vanaf vers 9. Als we dat hebben gelezen, willen we met elkaar zingen, ons verootmoedigen voor de Heere God met Psalm 51, de versen 4 en 6. Romeinen 3, vanaf vers 9 lezen wij. Wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslist niet. We hebben immers zojuist en Joden en Grieken, niet Joden, beschuldigd dat ze allen onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is. Er is niemand die God zoekt. Allen zijn ze afgedwaald, samen zijn ze nutteloos geworden. Er is niemand die goed doet, er is er zelfs niet één. Hun keel is een open graf, met hun tong plegen zij bedrog. Addergif is onder hun lippen. Hun mond is vol vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellende is op hun wegen en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. De vreze God staat hun niet voor ogen. Wij weten nu dat alles wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond gestopt wordt en de hele wereld doemwaardig wordt voor God. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Door de wet is immers kennis van zonde. Maar nu is zonder de wet gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten is getuigd, namelijk gerechtigheid van God door het geloof in Jezus Christus, tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Dit was om zijn rechtvaardigheid te bewijzen vanwege het voorbij laten gaan van de zonden die eertijds hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Hij deed dit om zijn rechtvaardigheid te bewijzen nu in deze tijd, zodat hij zelf rechtvaardig is en rechtvaardigt diegene die uit het geloof in Jezus is. Waar is dan de roem? Hij is uitgesloten. Door welke wet? Van de werken? Nee, maar door de wet van het geloof. Wij komen dus tot de slotsom dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken van de wet. Of is God alleen de God van Joden? En niet ook van heidenen? Ja, ook van heidenen. Het is toch immers één en dezelfde God die besnedenen rechtvaardigen zal uit het geloof en onbesnedenen door het geloof. Doen wij dan door het geloof de wetten niet? Volstrekt niet, maar wij bevestigen de wet. Tot zover. Lied 182 uit de bundel Op Toonhoogte is de Nederlandse vertaling van het bekende Engelse lied Amazing Grace. Genade zo oneindig groot. Dat lied zingen we, alle vier de coupletten, na het amen van de verkondiging. Dat woord genade, dat zal centraal staan. We willen met elkaar luisteren naar Romeinen 3, vers 23 en 24. Het thema voor de preek is door genade vrij, bevrijdende genade, zou je ook kunnen zeggen. Vers 23 en 24, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God en worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing in Christus Jezus. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongeren, ouderen, misschien kent u Billy Graham wel. Was ooit de voorman van Youth for Christ in de Verenigde Staten en de oprichter van het blad Christianity Today, inmiddels ook een belangrijke website voor evangelische christenen in Amerika. Maar waar Billy Graham vooral bekend door is geworden, ook in ons land, dat zijn zijn evangelisatieacties. In de jaren 50, 60, 70 en 80 van de vorige eeuw reisde hij de hele wereld over om het evangelie bekend te maken. Iets wat gezegend werd, vele mensen kwamen onder zijn verkondiging tot geloof. Over deze Billy Graham gaat het volgende verhaal. Hij reed op een dag met zijn auto door een klein dorpje ergens in het zuiden van Amerika. En daar werd hij staande gehouden door een politieman. En hij bleek te hard gereden te hebben. En waar je bij ons dan een bon krijgt en die een tijdje later krijgt opgestuurd, daar ging het in dat dorpje net even anders toe. De politieman nam Graham mee naar de plaatselijke rechtbank, waar altijd een rechter present was om meteen recht te kunnen spreken. En de politieman bracht de aanklacht in, waarop de rechter vroeg: bent u schuldig of niet? En Graham antwoordde: ik ben schuldig. En de rechter sprak vervolgens het vonnis uit. U moet $10 betalen, $1 voor elke kilometer die u te hard hebt gereden. Maar toen herkende die rechter opeens de man die voor hem stond. Bent u niet die bekende evangelist Billy Graham? Ja. U hebt de wet overtreden, zo zei de rechter. De boete moet betaald worden. Maar ik ga hem voor u betalen. En hij pakte zijn portemonnee, haalde er een $10 biljet uit, deed dat met een paperclip aan het boetepapier. En daarmee was de zaak afgedaan. En vervolgens nodigde de rechter hem uit voor een stevige maaltijd. Gemeente, dat is nou hoe God omgaat met een zondaar die zich bekeert. Met iemand die zijn zonde beleidt. Billy Graham ervoer, zo vertelde hij later, op dat moment wat nou genade eigenlijk betekent. Die rechter veroordeelde hem, hij was ook schuldig, had ermee ingestemd, moest de boete betalen, maar dat toen die rechter het zelf betaalde en hem vervolgens uitnodigde voor een maaltijd. En eigenlijk hebt u hier ook in een notendop waar het in Romeinen 3 om gaat. Rechtvaardiging van een zondaar. Iemand die gezondigd heeft, schuldig is, maar die toch rechtvaardig wordt gerekend. Niet omdat hij zelf de boete betaalt, maar omdat iemand anders, omdat God erin voorziet. Luther heeft hiervan gezegd: dit is nou de kern. Dit is de kern waarmee de kerk staat of valt. Als je dit loslaat, ja, dan laat je eigenlijk alles los. Als je dit niet gelooft, als dit niet van jezelf is geworden, dan mis je waar het om gaat. Dan mis je waarom we eigenlijk aan evangelisatie en zending zouden moeten doen. Dan mis je ook wat nou eigenlijk je diepste drijfveer zou moeten zijn als je diaconaal met andere mensen meeleeft en hen helpt. Dan mis je waarom we eigenlijk kerk zijn. Waarom we eigenlijk op zondag bij elkaar komen. Dan mis je alles. In Romeinen 3, vers 23 en 24 klopt namelijk het hart van het evangelie. En u weet, als het hart ermee stopt met kloppen, dan functioneert al het andere ook niet meer. Laten we die versen dan maar langs gaan vanmiddag. Versen die dus gaan over dat thema bevrijdende genade, door genade vrij. En we letten op twee dingen. Ten eerste, wie er bevrijd wordt en waarom dat dan nodig is. En ten tweede, wie de bevrijder is en hoe die bevrijding er komt. Dus wie er bevrijd wordt en waarom dat nodig is. En ten tweede, wie de bevrijder is en hoe die bevrijding er komt. Ja, wie er bevrijd wordt, waarom dat nodig is, staat dat niet heel eenvoudig, het antwoord op die vragen in vers 23. Als Paulus schrijft, want alle hebben gezondigd en missen de heerlijkheid van God. Ja, dat is toch zo. Ik denk dat wij ons allemaal wel een beetje herkennen in Billy Graham. Je rijdt allemaal wel eens 10 kilometer te hard. En dan krijg je ook zo'n briefje thuis gestuurd. Was niet goed. Misschien weet je het ook van jezelf. Ja, daar rijd ik vaak te hard. En nu stond er een flitser. Alle hebben gezondigd. Je gaat allemaal wel eens over de schreef, toch? Maar als je zo naar die woorden kijkt en die woorden zo leest, dan ben je er gauw klaar mee eigenlijk. Dan kan dat vast op uw instemming rekenen. Ik denk dat niemand van ons zal zeggen, nou ja, ik doe altijd alles helemaal perfect. Maar is dat nou eigenlijk wel waar het hier om gaat? Is dat nou waar Paulus het over heeft? Wat is zonde nou eigenlijk? Dat is echt zo'n kerkwoord, hè, zonde. Weet je, als dat alleen maar betekent dat je allemaal wel eens een foutje maakt, was het daarvoor dan nodig dat Jezus aan het kruis ging sterven? Als zonde op het niveau zit van het maken van fouten, het overtreden van bepaalde regeltjes, ja, dan heb je vooral een leraar nodig. Als een kind op school fouten maakt, dan heeft dat kind nog iets te leren. En gelukkig, daar is een school voor. De juf en de meester op school, die zijn er voor aangesteld om dat kinderen bij te brengen. Zo goed mogelijk. En er zijn op scholen hele volkssystemen waarmee je van een kind precies kunt zien wat een kind al wel beheerst en wat ook nog niet, waar extra oefening voor nodig is. Nou gemeente, is Jezus daarvoor gekomen? Is dat het evangelie? Is hij vooral een leraar die je leert hoe het eigenlijk zou moeten? En je dan dus de opdracht geeft en nou moet jij het doen? En is de Heilige Geest misschien gekomen als een soort leerling-volgsysteem? Dat hij ons in de gaten houdt. En dat hij bijspringt waar het nodig is. Waar het ons nog niet lukt. Maar als je de Romeinenbrief leest, dan ontdek je al snel dat je de plank volledig mislaat. Als dit de manier is waarop je eigenlijk gelooft, en dat kan maar zo, dan zou het wel eens kunnen zijn dat je de kern van het evangelie nog niet hebt gezien. Dat je nog niet eigen is geworden. Laat dat vooral een aansporing zijn vanmiddag om op zoek te gaan naar wat het dan wel is, die kern. Dat is iets, kan ik u al zeggen, iets wat nog veel heerlijker is. Iets wat wel echt rust en vrede geeft. Wat bedoelt Paulus hier nu als hij zegt, allen hebben gezondigd. Alle mensen. Ja, dan heeft hij het over Joden en niet-Joden, Grieken, heidenen. Maar wat bedoelt hij precies? Wat is zonde? Nou gemeente, de Bijbel die maakt duidelijk dat er eigenlijk drie lagen in zitten in dat woordje zonde. Zonde is allereerst overtreding. Overtreding van Gods wet. God heeft zijn geboden gegeven, de 10 geboden zoals ze gelezen worden vaak in de ochtenddienst. En wij hebben die geboden overtreden. Dus als je 10 kilometer te hard rijdt, dan overtreed je het verbod dat je niet harder dan 50 mag rijden op die plek. Maar ten tweede, zonde is in de Bijbel ook nog iets diepers, namelijk ongerechtigheid. Dat gaat een stukje verder. Ongerechtigheid, gemeente, dat wil zeggen dat je het recht van God veracht. Kijk, God die heeft als de grote goede schepper van alle dingen alles zijn eigen plek gegeven. Alles is door hem geordend. Dit moet zo zijn, dat moet zo zijn. En zo hangt het allemaal ook met elkaar samen, in harmonie. En als mens komt het erop aan dat je die orde respecteert. En dat je ook weet wat die orde is. Want anders wordt het natuurlijk chaos. Hoe heeft de Heer het bedoeld? Maar wat doen wij nou in de plaats daarvan? En dat zit in dat woordje zonde. Als de Bijbel dat gebruikt. Paulus die heeft er in Romeinen 1 al van alles over gezegd. Hij schrijft daar dat de heidenen, de niet-joden, alles op zijn kop hebben gezet. Ze zijn namelijk beelden van vergankelijke mensen en van vogels en van dieren gaan vereren. Ze hebben de waarheid vervangen door, ja, tegenovergestelde, de leugen. Ze vereren, zegt Paulus, het schepsel in plaats van de schepper. En daarom heeft God hen ook overgegeven aan allerlei oneervolle hartstochten. Op allerlei terreinen. En Paulus die somt een heleboel op. Seksuele losbandigheid. Uitleving van homoseksualiteit. Ze zijn vervuld met boosaardigheid, zegt Paulus. Hebzucht, egoïsme, slechtheid, moord, ruzie, bedrog en kwaadaardigheid. Dat is ongerechtigheid. Als het zo gaat, als je het dus allemaal op zijn kop zet, je lapt de gerechtigheid van God aan je laars. Je bent misschien niet eens op de hoogte wat die gerechtigheid eigenlijk inhoudt, wat het zou moeten zijn. En daarom leef je maar gewoon zoals het jou goed dunkt, op het kompas van wat jij zelf denkt dat het goed is, of wat je voelt, wat goed voelt, dat kompas. Even terug naar dat voorbeeld van daarnet, van Billy Graham. Stel dat Billy Graham voor die rechter had gezegd, ja maar meneer de rechter, die 50 kilometer die je hier mag rijden in dat dorpje van u, dat slaat natuurlijk nergens op. Waarom zou dat moeten? Je kunt hier prima 100 kilometer rijden. Daar gaat mijn auto echt niet van kapot. Kijk, dat is nou ongerechtigheid. Als je zo denkt, dan respecteer je de regels niet. Dan geef je de blijk van dat je de bedenker van die regels, dat je daar maar 50 mag rijden, dat je die ongelijk geeft. Dat je denkt, nou ja, die weet er niks van. Ik weet het zelf beter. En je denkt ook nog alleen maar eens aan jezelf, want die 50 kilometer in zo'n dorpje, die zijn er natuurlijk niet om ervoor te zorgen dat je auto heel blijft. Maar dat de mensen op de stoep en op de zebra heel blijven. Dat is zonde. Die diepte zit er in wat Paulus hier zegt. En gemeente, dan wordt het dus een heel scherp oordeel. Als Paulus hier zegt, allen hebben gezondigd. Dit is dus wie wij zijn, zegt Paulus, wie u en ik ook ben. Dat is nou onze aard. Wij zijn zondaren, wij missen de gerechtigheid van God. Die zit niet meer in ons, die komt er dus ook niet uit Ooit stond alles op zijn plek door God geordend. Toen was het goed, dat was paradijs. En God zei dat hij zag dat het zeer goed was zelfs, toen hij ons mensen had geschapen. Maar nu is het van zijn plek gekomen. En niks staat er meer recht. Niks is meer rechtvaardig. En u en ik, ja, wij maken daar gewoon onderdeel van uit. Wij missen ook de gerechtigheid van God. Vanuit onszelf lappen wij het toch ook aan onze laars? En gaan we onze eigen weg? En hebben we alleen maar dat kompas van ons eigen beperkte begrip? En van ons gevoel en zo? En gemeente, ons hart is nou zo arglistig dat het zelfs in staat is om wat God in de Bijbel nou als gerechtigheid aan ons openbaart, wat hij ons leert en laat zien. Dit is gerechtigheid. Ons hart is zo, ja, zo slimmig, verkeerd slimmig, arglistig, dat wij het dan toch vaak zo weer weten te draaien, dat er ruimte komt voor het tegenovergestelde van hoe God het heeft bedoeld, voor ongerechtigheid. Met alle gevolgen van dien. Want zonde is dus, ik heb nu twee dingen genoemd, de overtreding van een regel. Het is ongerechtigheid, maar er is nog een derde uitleg, een derde betekenis. Het is ten derde ook je doel missen. Zonde. God heeft alles zijn plek gegeven. Opdat het tot zijn doel zou komen. Hij geeft ook aan u en aan mij een plek op deze aarde. En hij geeft je elke dag het leven. In zijn schepping. Opdat ook jij tot je doel zou komen. Wat is dat doel? Nou, je bent bestemd om tot eer van hem en tot heil van je naaste te leven. Je bent ervoor bestemd om de Heere God lief te hebben met alles wat in je is, om hem toegewijd te zijn en ook je naaste lief te hebben als jezelf. Dat is Gods heerlijkheid. Daar verheugt de schepper zich in. God. Als een schepping er zo uitziet. Als jij zo bent. Dat hij kan zeggen. Moet je kijken. Zie. Het is zeer goed. Maar hoe zit dat nou eigenlijk? Bij jou? Bij u? Mis je eigenlijk die heerlijkheid van God? Of ben je wel tevreden met hoe het is en hoe het gaat? Ben je misschien ook een optimist en zeg je, nou ja, ik zie altijd wel de lichtpuntjes. En Paulus, ja, Paulus kennelijk niet. Die ziet dit allemaal wel zwart en donker en zo. Niet een beetje negatief? Of geef je Paulus gelijk? Geef je het evangelie gelijk? Met, als je dat doet, dan zeg je daarmee wel wat over jezelf. Dan zeg je eigenlijk, ik heb geen geld om te betalen. En dat voorbeeld van Billy Graham, dat gaat een beetje mank op één punt. Namelijk dat die rechter ziet dat het Billy Graham is. Een bekend iemand die op tv is geweest en zo. En dat hij daarom dat geld betaalt. Maar als je zegt wat Paulus hier zegt, we hebben allemaal gezondigd, dan maakt dat ook eigenlijk niet meer uit of je nou belangrijk bent en boven het maaiveld uitsteekt of niet. Allemaal. Dan zeg je eigenlijk, ik ben failliet en ik kan zelfs die boete van $10, die kan ik niet betalen. Dan zeg je eigenlijk, ik geef het op, het lukt mij niet. Weet je wat zijn mensen niet aan het ploeteren en proberen om er wat van te maken? Heeft u zo wel eens naar uzelf en ook naar uw omgeving gekeken? Dat zit in ons allemaal, ik sluit mezelf erbij in. Het is onze aard dat wij allemaal erop gericht zijn om er wat van te maken. We zijn op zoek naar iets moois, iets beters. We verlangen naar iets ja, wat we nog niet hebben, maar wat we wel willen hebben. En soms weet je niet eens precies welke woorden je daaraan moet geven, maar het zit in je. Het zit in je hart. En we zoeken en proberen dat te bereiken. En we zoeken. Onrustig is ons hart in ons. Totdat het rust vindt in God, in Christus. Maar dan ziet u dat bij uzelf. Welke verlangens jaag jij nou eigenlijk naar? Zie dat bij de mensen om je heen. En ga je daar nou in mee of niet? In die razende zoektocht. Rusteloos. Maar het kan ook zijn dat u wel iets van een weerstand bij jezelf ontdekt. Tegen dit evangelie. Alle hebben gezondigd. Een boodschap van liefde en vrede. Daarvoor staan we natuurlijk wel open. Maar dat dit dan ook het evangelie is. Dat het evangelie van Jezus Christus ook tegen je zegt. Jij hebt gezondigd. En jij mist Gods heerlijkheid. En dat komt niet meer goed. Vanuit jezelf. De gemeente, dat zegt Jezus echt niet alleen maar tegen mensen die in de goot zijn beland. Ja, tegen hen ook. Hij zegt het ook tegen keurig nette kerkmensen. Die ten diepste hun houvast zoeken in hun kerkelijkheid. In hun goedwillendheid. Dan zegt hij, je mist Gods heerlijkheid. Je hebt het nog niet gevonden. Hij zegt het tegen Jood en Heiden, tegen die moslim die zijn hele leven als één groot examen voor Allah ziet. Dat is geen heerlijkheid. Hij zegt het tegen die humanist die allang niet meer gelooft in een God die alleen maar staat voor bepaalde normen en waarden. Prachtig hoor. Maar je mist Gods heerlijkheid. Hij zegt het tegen die hartelijke aanhanger van zelfbeschikking voor ieder wezen, van conceptie tot aan euthanasie. Je mist Gods heerlijkheid. Hij zegt het tegen dat stel met huwelijksproblemen. Je mist Gods heerlijkheid. Hij zegt het tegen dat stel dat in een zondige, overspelige relatie leeft en daarin de vervulling van hun verlangens zoekt. Je mist Gods heerlijkheid. Hij zegt het tegen die jongere die zo ontzettend bezig is met die ene vraag, namelijk wat hij, zij er nou eigenlijk van vindt van dat geloof en van die kerk. En dan vooral ook kijkt naar je eigen maatstaven, de manier waarop jij meet. Vind ik het overtuigend genoeg en zo? Maar je mist iets. Je staart je blind op jezelf. Maar je mist het perspectief van Gods heerlijkheid. Ja, het geldt ons dus allemaal, zegt Paulus. Wie je ook bent. Maar is er dan een mogelijkheid, een weg om toch weer die heerlijkheid te vinden? Dat is het tweede. Wie de bevrijder is en hoe die bevrijding er komt. Ja, vanuit onszelf is die weg er dus niet. Dus houd er ook mee op, gemeente, om het vanuit jezelf tot stand te willen brengen. Houd er nou eens mee op om jezelf voor God te willen rechtvaardigen. Stop ermee om je geloof zo mooi en zo goed op te poetsen als maar lukt. Zodat je het hem zou kunnen laten zien. Kijk, het valt toch wel mee met mij. Ik doe heus wel mijn best. Stop ermee om te zoeken in jezelf. Heb ik wel berouw genoeg? Als je het in jezelf zoekt, als het vanuit jezelf zou moeten komen, dan loop je telkens weer keihard aan tegen een dichte deur van Gods Koninkrijk. En die blijft dicht ook. We zitten gevangen in de zonde. Maar begin in plaats daarvan nou eens niet je energie daaraan te geven, maar ga nou in plaats daarvan eens kijken naar Jezus. Want alle hebben gezondigd en missen Gods heerlijkheid. Maar dan gaat de zin verder, vers 24. En worden om niet, dat wil zeggen, gratis, gerechtvaardigd door zijn genade. Door de verlossing in Christus Jezus. Gemeente, God, die doet zelf de deur open vanaf de andere kant. Dat heeft hij al lang gedaan. Hij zendt zijn zoon, Christus, Messias Jezus. En die is het die je rechtvaardigt. Hoe? Door te zeggen, nou, je mag hier toch 60 rijden. Door de spelregels te veranderen. Door Gods recht wat bij te stellen. En te zeggen, ach, zo staat het ook wel ongeveer recht. Doet hij het zo? Als je iets scheef hebt opgehangen thuis, dan kun je zeggen, nou, het hangt toch eigenlijk wel recht. Moet er gewoon een beetje scheef naar kijken. Rechtvaardigt God zo? Nee. Dan ben je natuurlijk niet verlost. Als dat het zou zijn. Dan zeg je eigenlijk, de gevangenis waar ik in zit, weet je wat, ik richt het een beetje leuk in en ik beschouw dat gewoon als mijn huis. Maar ja, je zit wel gevangen. Je bent niet vrij. Gemeente, verlost Jezus dan door ons goede raad te geven, zoals die leraar? Nee, dat zagen we al, dat kan ook niet. Dat is niet voldoende. Als je denkt dat je daar genoeg aan hebt, dan leid je aan schromelijke zelfoverschatting. Dan ken je jezelf nog niet goed genoeg. In het licht van God. Jezus verlost u, ja, door zijn genade. Dat is het, genade. Om niet gratis. Er kan van onze kant helemaal niks bij. En weet u wat het evangelie daarom zegt, gemeente? Het zegt, wees jij nou eens gewoon wie je bent. En erken dat je dat bent. Dat je zondaar bent. Open nou eens je ogen voor het feit dat je helemaal niet in een prachtige wereld leeft. Ook al denken wij dat soms zomaar opeens. Want ja, we hebben het best goed en zo. En dat ons leven zorgeloos zou zijn. Alles ligt onder de vloek van de dood. Dat zijn de woorden die Paulus verderop in de Romeinenbrief gaat gebruiken. De vloek van de dood. En u en ik liggen er ook onder. Is dat leven? Nee toch. Is dat heerlijkheid? Nee toch. Erken dat nu eens gewoon, want gemeente, als je dat erkent, dan komt er ruimte. Ruimte om te gaan leven van genade. Om dat woordje genade op de eerste plaats te zetten. De genade van de Heer Jezus Christus. Hij is gekomen om ons te verlossen en er was geen andere weg dan dat hij stierf aan het kruis. In uw en mijn plaats, dan dat hij zijn leven aflegde. En daar aan dat kruis rekent hij af met uw en mijn oude bestaan. Kijk, dat is nou zo bevrijdend. Het is zo bevrijdend, gemeente. En ik hoop dat u dat uit ervaring kent. Het is zo bevrijdend om te mogen geloven, te mogen zeggen en belijden, ach, ik ben zelf failliet. Ik heb helemaal niks om mijn rekeningen te betalen. En die rekening is echt wel wat hoger dan 10 dollar, want onze zonde is echt wel meer dan een overtreding. Het is schending van Gods recht. Maar aan het kruis op Golgotha heeft Christus dat oude leven van u en mij weggedaan. Het is van voorbijgaande aard. Je hoeft er niet meer over in te zitten. En hij geeft daarvoor in de plaats nieuw leven. Een nieuw bestaan. Hij wil met zijn geest in je komen wonen. Je mag gaan zoeken naar dat nieuwe bestaan. Je mag het gaan ontdekken. Dat leven met de Heer. Nee, niet om het alsnog voor elkaar te brengen zelf. In vrijheid. Jezus Christus verlost je door aan het kruis het oordeel over je bestaan uit te spreken. Zijn sterven op Golgotha, dat verkondigt ons dat onze zaak en onze wereld echt failliet is. Het is gedaan. Prima als je probeert goed te doen in je omgeving. Maar denk niet dat je daarmee uit kunt wissen wie je ten diepste bent voor God. Fijn als je voor anderen zorgt. Maar denk niet dat je op grond daarvan rechtvaardig wordt voor God. Goed dat internationale organisaties zich inzetten voor vrede en voor bestrijding van armoede en honger. Maar denk niet dat daarmee de schepping weer in Gods orde komt. Maar hij laat het er niet bij zitten, Jezus. Hij spreekt het oordeel uit door te sterven aan het kruis, maar na 3 dagen staat hij op uit het graf en is er nieuw leven. Christus zet je in de vrijheid van een nieuw leven, gemeente. En dat is zo heerlijk. Als je je in vrijheid mag toewijden aan Hem. Dat je Hem mag zoeken en dienen. Kijk, als je dat doet met het oogmerk omdat het moet. Ja, dan valt het zwaar. Dan moet je kennelijk van alles. Dan ben je kennelijk nog bezig met jezelf. Dan moet je iets voor elkaar krijgen. Maar u mag. Als je het doet omdat het mag. Omdat het zo heerlijk is. Om dicht bij Hem te zijn. Kijk dan. Dan is er opeens weer heerlijkheid. Hier op aarde. Nog bedreigd en half vaak. Maar straks eenmaal alleen maar heerlijkheid bij Hem. Hem te mogen dienen. Met Hem te mogen leven. Gemeente, zo'n heerlijk leven. Zou je dat willen? Hoe wordt dat van jou? Zou dat er nou ook voor u, voor jou kunnen zijn? Ja. Ja, dat kan. Dat is er. Alle hebben gezondigd en missen Gods heerlijkheid. Maar worden om niet gerechtvaardigd. Wie je ook bent. Christus biedt het je aan. Je mag het zomaar ontvangen. Doe je dat ook? Ontvang je het in geloof? Dat is de weg. Dat is het middel. Geloof. Je mag het nazeggen. Je mag eruit gaan leven. Dat kan vandaag nog. Het is er ook voor mij. Want er hoeft van onze kant niks bij. Het is gratis. Je hoeft je er alleen maar aan te geven. Er alleen maar mee in te stemmen. En je zult de heerlijkheid van God weer gaan vinden in je leven. De heerlijkheid van zijn vrede, van zijn liefde, van zijn genade. Van dat hij je draagt dag aan dag. Nou ja, de Bijbel is vol van de beloften die dan van jou zijn. Stem je ermee in, met die genade. Dat je hem nodig hebt, maar ook ontvangt van hem, onze Heer Jezus Christus, koning van zijn kerk. Kijk, als dat woord en als die Heilige Geest je dat laten geloven, dan snap je wat we nu gaan zingen. En zing dat maar met je hart mee dan. Amazing grace. Ontzagwekkende genade. Zo oneindig groot. Dat ik, die het niet verdien, het leven vond. Want ik was dood. En blind. Maar nu kan ik zien. Amen. Gemeente, laten wij bidden en danken. En we willen in onze voorbeden denken aan Marije van Genderen. Zij vertrekt deze week voor een periode van 9 maanden naar de King's Lodge in Engeland om daar te beginnen aan de Bijbelschool School of Biblical Studies. Laten we bidden en danken. Heer onze God, trouwe Vader in de hemel, dat we genade hebben gevonden. Misschien was het vanmiddag wel dat we het vonden of dat we het weer terugvonden. De genade van u, onverdiend, maar oneindig groot, veel groter dan wij vaak beseffen. Heer Jezus, dat was ook nodig, dat die genade zo groot was, want dat laat ons ook zien hoe het met ons in onszelf gesteld is. Hoe wij allen hebben gezondigd en hoe we allemaal de heerlijkheid van u missen. Heren, vanmiddag mochten we dat horen en u heeft vanuit uw woord dat naar ons toe willen brengen. Bewaar ons ervoor, heren, dat we toch weer vanuit onszelf gaan denken. Wat wij allemaal voor u voor elkaar moeten brengen. Bewaar onze voorheren dat dat ook eigenlijk de geest is waarin we kerk en gemeente zijn. Dat het om onze activiteit gaat. En dat het onze doelen zijn die we stellen. Heren, leer ons om afhankelijk van u te leven. Met open handen. Ontvangend. Want u geeft het om niet. Gratis weg. Heren, geef dat we dat woordje genade in ons leven mogen spellen. Elke dag opnieuw. En vanuit de vrijheid en de vreugde die dat geeft, in deze wereld onze plek mogen innemen. Heren, dan is het aan ons te zien en te merken dat we van u zijn. Dat we genade hebben gevonden. Dan mogen we u nu ook al prijzen. We danken u dat we dat in deze dienst ook met elkaar mogen doen. U prijzen en groot maken. Heren, we oefenen. Want eenmaal mag het in heerlijkheid. Breng ons daar. Laat niemand van ons afhaken. Achterblijven. Maar breng ons daar. En laat ons hart er naar uitgaan, heren, om van u te zijn. Heren, u weet dat ons dat soms ook erg moeilijk valt, om dat dan ook praktisch te maken. Heren, daarvoor heeft u ons ook uw woord gegeven en dat mogen we ook met elkaar leren. En u geeft ons ook uw wet om naar te leven, in vrijheid. Heren, schrijf die wet van u in ons hart. Heren, we willen bidden voor elkaar. We denken in het bijzonder aan Marije van Genderen, die deze week zal vertrekken naar Engeland. En daar een bijbelschool zal gaan volgen. Heren, wat is het geweldig voor haar dat ze de mogelijkheid heeft om dat te kunnen doen. Wilt u het ook zegenen, de tijd die ze daar doorbrengt en de studie die ze daar volgt. Heren, geef dat haar kennis van u zal worden verdiept en dat ze dat ook weer mag gebruiken voor anderen om uw naam te loven en te prijzen en u bekend te maken. Geeft u haar een behouden reis en wilt u haar daar alles geven wat nodig is. Heren, we bidden u of u met ons mee wil gaan als we straks hier vandaan gaan. Wilt u ons leiden over de wegen? Wees deze week met ons, bij al datgene wat op ons wacht. Heren, we bidden u om de leiding van uw Heilige Geest. Wilt u genadig vergeven wat niet naar uw wil was? En hoor ons gebed. In Christus' naam. Uit genade. Amen. Gemeente, laten we met elkaar gaan zingen. Lied 388 op de melodie van Psalm 87 uit de bundel Weerklank, de versen 1, 2, 5 en 6. Wij belijden nu ons geloof met de kerk van alle tijden en plaatsen, alle die dat voor ons hebben gedaan en ook nu wereldwijd doen, en willen in aansluiting daarop zingen uit Psalm 103, het 9e vers. En ieder van u spreken in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Die op de derde dag weer is opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, katholieke, dat is algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonde, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Ga dan heen in vrede, ontvang de zegen van God en wees ook anderen tot een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.